In dit avonduur, gemeente, openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. U wordt een tweetal gedeelten gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Hoofdstuk 3, 21 tot 28. En hoofdstuk 8, 31 tot 39. Schriftlezing Romeinen 3, vers 21 tot en met 28. En Romeinen 8, vers 31 tot en met 39.
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard, geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en van de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid voor de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Gemeente, wij gaan luisteren vanavond in de prediking naar artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En we doen dat in het licht van de zojuist gelezen schriftgedeelte. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat: God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf van de zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Ik zal u eerlijk zeggen, gemeente, ik heb over het begin van de prediking van vanavond heel de week geaarzeld. We beginnen wel eens vaker de preek met een verhaal of met een voorbeeld. Ik heb een verhaal gelezen ergens dat zeer toepasselijk is bij artikel 20, maar ook intussen zo ontzettend aangrijpend. Maar ik vertel het u toch, in de hoop dat het ons helpt om voor het eerst of opnieuw zicht te krijgen op de diepe waarheid die hier in dit artikel wordt verkondigd. Dat verhaal dat gaat over een man die opzicht heeft over een spoorbrug. Hij woont daar ook bij en hij heeft als taak om die brug die geplaatst is over een rivier, om die te bedienen. Hij moet hem openzetten als er schepen langs moeten. Hij moet hem weer sluiten als er een trein aankomt. En er doet zich op een zekere dag een situatie voor dat die brug open staat voor onderhoud of iets anders. Hij stond al wat langere tijd open, maar op zeker moment komt daar een melding dat door een sein- en wisselstoring er een trein vol passagiers onderweg is en binnen de kortste keren zal die brug gesloten moeten worden, anders zal de trein verongelukken. En ik zal u alle details van het verhaal maar besparen, maar dan doet zich de bizarre situatie voor dat het enige kind van die man, die al spelend achter vader aangelopen is in de richting van de brug, op een gegeven moment in nood komt. En dat op dat ene ondeelbare ogenblik die vader een keus moet maken, die trein komt eraan, dat kind dreigt om te komen. En dat hij dan kiest voor het leven van die honderden mensen die hij weliswaar niet kent. En hij sluit de brug. En de trein raast even later over de brug naar de overkant. En de mensen die in de trein zitten hebben niet in de gaten dat daar naast de brug in het gras een man gebroken zit. Hij heeft het leven gered van honderden mensen. Maar zijn kind kwam om. Dat is een verhaal, gemeente, waarvan als je het leest, en zeker als je zelf kinderen hebt en kleine kinderen hebt, je zegt het is nog niet te hopen. Het stond in een oude evangelisatiefolder. Maar het is nog niet te hopen dat dat verhaal ook echt zo gebeurd zal zijn. Misschien dat een ander in de kerk vanavond zegt, dominee, het is ook te bizar voor woorden. Wie wordt er nou in zo'n situatie geplaatst? Dat soort dingen komt toch eigenlijk in het echte leven niet voor, dat iemand zo'n duivels dilemma moet zien op te lossen. Of misschien zegt iemand vanavond wel, dominee, het is ook in dit opzicht toch wel een beetje een ongeloofwaardig verhaal, dat er toch geen vader in de wereld te vinden is die als die zo'n keus moet maken dan kiest tegen het leven van zijn eigen kind. Maar dat is toch niet helemaal waar, gemeente. Want zonder dat u het misschien gemerkt had, ben ik vanavond de tweede al in deze dienst die u dit verhaal vertelt. Paulus vertelde het namelijk ook. In Romeinen 8 vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En u bent het wel met mij eens als ik zeg dat dat een tekst is en een waarheid is die zo overbekend is dat wij als kerkmensen het gevaar lopen om er langs heen te luisteren en om niet meer te horen hoe ontzaggelijk dat is, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Gemeente, als vanavond artikel 20 ons daarover meer wil vertellen, dan geven de Heere door zijn geest dat we voor het eerst of opnieuw er zo door getroffen worden, dat we ook in de genade van deze God die zijn zoon gaf, ons eigen leven mogen vinden. Wij spreken nu, gemeente, van de Vader die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde. Twee gedachten. Hoe hij zijn eigen kind verloren heeft. En de tweede gedachte. Hoe hij verloren kinderen aanneemt. De Vader die zelfs zijn eigen zoon niet spaarde. Hoe hij zijn eigen kind verloren heeft. Hoe hij verloren kinderen aanneemt. Gemeente, het is 7 dagen geleden dat wij voor de laatste keer de Nederlandse geloofsbelijdenis voor ons hadden. En u weet nog wel, dat was geen gemakkelijke dienst vorige week zondag. Want artikel 19 lag voor ons en dat ging over een moeilijk onderwerp. De twee naturen van Christus. Maar we hebben geprobeerd samen te ontdekken dat het weliswaar heel moeilijk is om daarover te spreken, maar dat het tegelijkertijd een onmisbare waarheid is dat de Heere Jezus en God en mens in één persoon zou zijn, omdat hij anders geen middelaar tussen God en ons zou kunnen wezen. Maar we mochten het vorige week horen. Gode zij dank. Hij is een heel geschikte, gepaste en ook nog gewillige middelaar Gods en der mensen. En ik zeg met nadruk, gemeente, Gode zij dank. Want dat is dan vervolgens waar artikel 20 het over gaat hebben. En u moet daar even op letten dat dat best apart is, want we zijn nou inmiddels een paar keer over de Heere Jezus gaan nadenken over zijn geboorte en over hoe hij is en hoe hij, mag ik het met eerbied zeggen, in elkaar zit. God en mens in één persoon. Nou zou je denken, nou gaan we het hebben over het werk van de Heere Jezus. En dat komt straks ook ruimschoots aan bod, gemeente. U ziet het al achter in uw Bijbeltje. Artikel 21 over de voldoening. Artikel 22 over de rechtvaardigmaking. Dat komt allemaal nog. Maar nou gaat onze belijdenis allereerst met ons spreken over de Vader van de Heere Jezus. Want bij hem is ooit het heil van zondaren begonnen. Past u op, gemeente, dat is een terloopse les die we kunnen leren. Past u op voor denkbeelden die een scheiding maken tussen de Vader en de Zoon. Alsof de Heere Jezus wel op uw behoud uit zou zijn. Hij wel zondaarsliefde zou kennen, maar dat de Vader alleen maar toorn en wraak zou kennen. Het heil is juist bij hem begonnen, gemeente. De Vader en de Zoon zijn het volkomen eens over het heil van zondaren en de Heilige Geest. Trouwens ook. En hebben we dat vanavond al niet kunnen horen? Toen de broeder Oudeling het doopsformulier voorlas en toe kwam aan dat tweede stuk over de verlossing, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Waar ging dat stuk over? Dat ging niet alleen over de Heere Jezus Christus. Het ging ook over de Vader en ook over de Heilige Geest. En allereerst over die Vader. Die zondaren wil adopteren als zijn kinderen. Nogmaals, gemeente, bij hem begint het heil. De stilte der eeuwigheid al, als hij omziet naar een geschikt iemand om de uitverkorenen te gaan verlossen, dan begint het bij de Vader. En artikel 20 zegt dat is ook op het moment dat de Heere Jezus ter wereld is gekomen. Wij geloven dat God zijn Zoon gezonden heeft om in onze natuur al het nodige te kunnen doen. Verwonder u daarover, gemeente. En bid anders of de Heilige Geest het u wil leren te verwonderen. Dat God zelf uit is op uw zaligheid. Het is niet verwonderlijk dat in verschillende brieven, zowel de brieven aan Timotheus en Titus en de brief van Judas, God de Vader genoemd wordt, onze zaligmaker. Misschien is het u ook wel eens een keer opgevallen bij het Bijbellezen. Wij noemen normaal gesproken de Heere Jezus de zaligmaker, maar Paulus en Judas die noemen ook de Vader, onze zaligmaker. Maar de vraag is vanavond, gemeente, is dat de taal van uw hart geworden? Doopsformulier sprak door u in te schakelen over ons. En misschien is het u ook wel opgevallen in het lezen van artikel 20. Daar wordt ook voortdurend gesproken van ons, voor ons. Spreken ze namens u. U bent gedoopt, u bent op het erf van het verbond gebracht. Als u niet gedoopt bent, vanavond zit u hier onder het woord ter prediking. De Heere is erop uit om u te laten delen in de zaligheid, anders zat u hier niet. Maar heeft u zich door het geloof mogen insluiten? Heeft de Heilige Geest dat gewerkt in uw hart? Dat u daar ook niet buiten kon, maar dat het tot dat toe-eigenen mocht komen, omdat u anders verloren bent. Hopeloos en reddeloos verloren. En als ik de vaders en moeders aankijk, en dan betrek ik mezelf daar vanavond natuurlijk extra bij, gemeente, maar dan hebben we dat ook in onze opvoeding laten doorklinken. God, mijn jongen, mijn kind, is uit op jouw zaligheid. Nou, hoe is dat dan vervolgens aan het licht gekomen? Dat blijkt, zegt artikel 20, uit twee dingen. Twee deugden van God. Zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. En weten we nog wat met die twee woorden bedoeld wordt? Rechtvaardigheid, dat onkreukbare recht van God, dat hij niets, ook geen 1 promiel of 1 procent door de vingers kan zien. Hij eist 100% gehoorzaamheid en daar kan hij, daar wil hij niet van af. Daar zal en daar moet aan voldaan worden. En mocht er aan dat recht van God niet voldaan zijn, dan moet daar voldoening komen. Verzoening door voldoening. Dat is de ene deugd waar het hier over gaat. Rechtvaardigheid. En dat andere woord, oh, dat is een prachtig woord om uit te leggen aan de hand van het Oude Testament, gemeend. Dat woord barmhartigheid. Als dat in het Oude Testament klinkt, we hebben het vanavond over God de Vader, maar dan zou je haast zeggen, het gaat over een moeder. Want dat woord komt van het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. Moederschoot. Barmhartigheid, dat is die zorg, die ontferming, die liefde en die aandacht die een vrouw heeft voor haar eigen zuigeling. Zou een vrouw haar zuigeling vergeten? Natuurlijk niet. De barmhartige God, gemeente, kent dergelijke gevoelens voor zondaren. En die twee deugden, rechtvaardigheid en barmhartigheid, die hebben we al een keer eerder in de Nederlandse geloofsbelijdenis zien langskomen. Als u 1 bladzij terugbladert naar artikel 16, dan staat daar in het stuk van de verkiezing ook dat God, toen hij ging verkiezen, zijn barmhartigheid en zijn rechtvaardigheid heeft bewezen. En toen ging het over verkiezing en verwerping. De verkorenen kregen te maken met zijn barmhartigheid. De verworpenen, mensen die niet bekeerd worden, krijgen te maken met zijn rechtvaardigheid.
En nou komen die twee dingen hier terug, gemeente. Begrijpt u wat dat eigenlijk wil zeggen? Dat op het moment dat dan de Vader zijn Zoon gaat sturen in de wereld en het plan van het heil treedt in werking en er zal verlossing gegeven gaan worden en er zal genoegdoening betaald gaan worden, dan gaat het ook over verkiezing en verwerping. Om zondaren te kunnen liefhebben met een eeuwige liefde, wordt er iemand anders als een verworpene behandeld. En wie is dat? Dat is die Zoon van God, van wie in Matteüs 17 vanmorgen nog gehoord werd, dat hij de geliefde Zoon was. Dat hij die enige geborene was in wie de Vader een welbehagen had. En nou juist die ene, denkt u aan het verhaal van de inleiding, gemeente, van die ene beminde, neemt God de Vader afstand. Begrijpt u dat als ons artikel vanavond dan iets gaat zeggen over het lijden en sterven van de Heere Jezus, dat Guido de Breider dan bijzegt dat dat zeer bitter is geweest. Het is lijdenstijd, jongens en meisjes. We denken in deze weken speciaal aan de Heere Jezus die aan het kruis gaat sterven. En alles wat daaromheen gebeurd is, de arrestatie en de geeseling en dat ze hem geslagen hebben en hem bespot hebben. Allemaal dingen waar de Heere Jezus onder geleden heeft. En dat moet hem veel gedaan hebben, dat kan niet anders. Het onrecht wat hem aangedaan wordt en de smaadheid die hij te verduren heeft. En de pijn die hij ook lichamelijk te lijden heeft. Verschrikkelijk. Maar wat is het allerergste van Goede Vrijdag? Niet de leugenachtigheid van Pilatus. Niet de wreedheid van de soldaten. Niet de haat van de Joden, niet de spijkers door zijn pols. Maar dat de Vader om 12:00 het licht uitdoet en zegt, ik ken u niet meer. Dat de Vader hem alleen laat met zijn vijanden en in plaats van zijn liefde hem zijn toren doet ervaren. Dat doet hem uiteindelijk klagen, mijn God. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Artikel 20 wil ons vanavond bijbrengen, gemeente, als we het al niet geleerd hadden, dat verlossing geen zoetsappig verhaal is en dat het evangelie geen sentimenteel verhaal is, maar dat dat een zaak van recht is, van onkreukbaar, heilig recht, waar de Heere Jezus mee te maken heeft gekregen, opdat hij anderen zou kunnen laten vrijkopen. Is het u opgevallen dat in dat eerste gedeelte uit Romeinen dat we lazen, stuk over het evangelie, dat begint in de Romeinenbrief, het stuk van de verlossing bij Romeinen 3 vers 21... dat daar het woord recht valt. Is het u opgevallen? 8 versen las de ouderling uit Romeinen 3. En in 8 versen klinkt 8 keer dat woord. Over rechtvaardigheid. Over rechtvaardigmaking. Alsof het een mokerslag is. Achter elkaar. Recht, 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 recht. Vergeet het niet. Wij derven de heerlijkheid Gods. Wij hebben het zo totaal verzondigd. En God is wel verdraagzaam geweest over de ongerechtigheid. Hij heeft de mensen niet meteen in Genesis 3 weggevaagd van de aardbodem. Maar er moest wel een keer betaald worden. En nu is het zover. Sion wordt door recht verlost. Maar vergeet het niet. Daar moest wat voor betaald worden. En daar moest een hoge prijs voor betaald worden. Ik moest denken aan dat woord wat nog wel eens in de krant staat, gemeente, als over onze financiën gaat, dat er dan staat, mensen zijn prijsbewust. Dat je ongeveer wel weet wat de dingen kosten en wat de dingen mogen kosten, wat je uit wil geven aan allerlei spullen die je wil hebben. Maar nou is eigenlijk artikel 20 er vanavond op uit om u eens een keer te vragen, gemeente, bent u geestelijk ook prijsbewust? Bent u zich bewust van de prijs van uw zonde? Ik vraag het ook aan mezelf. Wat wij tegen de wet van God doen en zeggen en denken en dromen. Wat kost dat wel niet? Als je dat wil weten, jongens en meisjes, wat nou de zonde kost. Wat voor prijskaartje hangt daar nou aan als je zondigt? Moet je naar Golgotha kijken, zegt artikel 20. Zeer bitter lijden en sterven. Als daar de prijs der zielen, dat rantsoen door de Zoon van God, wordt voldaan aan zijn Vader. Maar dan het wonder, gemeente. Als je dat mag gaan zien en dat mag gaan inleven, wat het nou betekent om zondaar te zijn en wat dat nou gekost heeft om die prijs daarvoor te betalen, dat de rechtvaardigheid Gods eiste, Jezus moest sterven. Dan gebeurt er zoiets wonderlijks, gemeente. En ga ik nog een keer terug naar Romeinen 3. Dan wordt die rechtvaardigheid van God, die eerst voor mij een bedreiging was, want die eiste mijn ondergang, die predikte mijn dood, werd vervolgens na Goede Vrijdag mijn beveiliging. Wat bedoelt u, dominee? Nou, die betoning van zijn rechtvaardigheid, waar Paulus een en andermaal over spreekt in Romeinen 3. Weet u wat dat betekent? God heeft bewezen dat hij rechtvaardig is toen de Heere Jezus aan het kruis ging. En weet je wat daarvan de vrucht is voor een arme zondaar? Dat als die arme zondaar nu mag vluchten met zijn zonden tot Christus, dat hij mag weten, nou hoef ik nooit meer zelf te betalen. Want God is rechtvaardig. En het recht van God dat eist dat er voor één zonde één keer wordt betaald. Niet twee keer. Dus kan ik nooit meer ter verantwoording voor mijn zonde worden geroepen. Ik kan nooit meer naar het schavot gesleept worden. Ik kan nooit meer in de gevangenis geworpen worden om mijn schulden af te betalen. Als ik in Christus ben gevonden. Want er is door hem genoeg gedaan. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En daarom konden er vanavond kinderen gedoopt worden. Dewijl de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, las de ouderling voor. Een bekend zinnetje uit het formulier. Maar hebben we er wel eens bij stilgestaan, gemeente, waar dat van komt, dat het een de plaats heeft ingenomen van het ander. Waarom er vanavond hier geen bloed hoefde te vloeien van kleine kinderen. Want dat moest voor Goede Vrijdag, moest dat wel. Vanavond vloeide er wel wat. Maar het was maar water. Water dat mij heen wees naar ander bloed, borgbloed, Jezusbloed. Dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Dat spreekt niet van wraak, maar dat spreekt van verzoening. Dat water van de doopgemeente, dat verwijst naar het bloed van Christus. Het riep ons vanavond toe, maar heeft u die boodschap al verstaan? Genoeg, genoeg, alles is gedaan voor de zaligheid van een zondaar. Uw bloed hoeft niet te vloeien, zijn bloed reinigt van alle zonde. Zo krijgt dan die arme zondaar te maken met dat andere wat in artikel 20 wordt genoemd. De barmhartigheid van God. Denken we daar ook nog even over na, gemeente. En ziet u dan in die tweede helft van ons artikel wat voor werkwoord daarbij gebruikt wordt. Als God mensen laat kennismaken met zijn barmhartigheid, dan wordt dat over ons uitgestort. Het waren maar een paar druppels water vanavond die daarvan getuigden, gemeente. Van wat de Heere wil schenken aan heil en aan genade. Maar denkt u achter die paar druppels aan die waterval van bloed. Die waterval van goedheid en barmhartigheid. En als je nou met die God te maken hebt gekregen, gemeente. Die zijn zoon kennis laat maken met zijn recht. En die voor een zondaar, een vijand, wat anders heeft overgehouden. Barmhartigheid. Hoe zul je nou in je opvoeding over zo'n God spreken? Ouders, mededoopouders. Wat zullen we nou aan onze kinderen als ze groter worden van die God vertellen? Zullen we maar van hem vertellen dat hij goed is? Dat hij onuitsprekelijk goed is voor een slecht mens. En dan zeggen we dat laatste er ook bij. Dat je ook eerlijk tegen je kinderen zegt dat dat kind, omdat het een kind van jou is, dat dat kind niet deugt. Zondaar. Ik moet het eigenlijk moet ik het nog schrijnender zeggen. Verdoemeling. Heeft u dat woord ook zien staan? En dat is ook alweer de tweede keer vanavond. Dat zei doopsformulier ook. En als je dat leest of als je dat hoort lezen, dat kun je toch nooit zonder huiver aanhoren. Dat je moet zeggen van die kleine zuigelingen, die lieve kinderen, dat ze door de erfzonde aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Gemeente, dat is het ergste woord in onze taal. Daarom heeft het ook een plek gekregen in de ergste vloek die onze taal kent, denk ik. Verdoemenis. Geldt dat van een kind wat nog niet eens weet hoe die heet? Laat staan een zondaar die bovenop zijn erfzonde ook nog 60 of 70 of 80 jaar zonde stapelt. Wat moet er van zo'n mens terechtkomen, gemeente? En mag ik dat vanavond nou eens heel nadrukkelijk ook weer aan de onbekeerden vragen. Om mensen die niet weten waar ze staan en die in het onzekere blijven verkeren. Of ze nou wel een borg voor hun schuld hebben of geen borg hebben. Durft u het aan, vriend of vriendin, om zo de eeuwigheid tegemoet te reizen. Want als u nou deze Christus niet tot uw borg hebt. Als uw schuld nog open staat en die rechtvaardigheid Gods komt straks op u af. Wat moet er van u worden? Wat moet er van u terechtkomen? Ik moest denken aan wat ik ooit in een prentenboek van Rien Poortvliet zag staan. Een prentenboek over de Heere Jezus zoals hij op aarde rondgewandeld heeft. Nu daar kun je verschillende gedachten over hebben. Met name had ik ook wel gemengde gevoelens bij één grote afbeelding van de Heere Jezus die je als het ware recht aankijkt terwijl die aan het kruis hangt. Twee grote angstogen. Maar de meeste moeite had ik eigenlijk nog met het bijschrift wat erbij stond. Wat hij gezien heeft, zal niemand meer zien. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Als wij zonder borg sterven, gemeente, zult u zelf gaan zien wat hij gezien heeft. En zult u het zelf moeten dragen. Als je in hem geborgen bent. Niet alleen maar besprenkeld bent met het water, maar besprenkeld met dat bloed zelf. Dat reinigende bloed van Christus. Dan, gemeente, door het ware geloof. Ben ik veilig voor de toekomende toren. En de doop vanavond heeft ons verkondigd God is nou zeer genegen om ons dat te schenken. Die Heilige Geest die we zo nodig hebben. Hij heeft het ook vanavond weer in de doopsbediening laten weten. Ik wil toe-eigenen wat je in de belofte hebt. Dat je het echt krijgt, dat je het toegepast krijgt. Dat het werk gaat doen in je hart. Artikel zegt het ook, gemeente. Aan de kant van God is nou geen enkel beletsel om zalig te worden. Aan zijn kant is er een volkomen liefde, waarmee hij zijn eigen kind Jezus ervoor over heeft gegeven. En aan zijn kant is daar die opwekking waarmee hij Christus uit het graf gehaald heeft toen het Pasen werd, tot onze rechtvaardigmaking, mag de gelovige kerk zeggen. Nee, aan Gods kant zijn geen beletselen om zalig te worden. Integendeel, hij neemt juist alle beletselen weg. Maar als we nou geen gebruik zouden maken van dat evangelie aanbod. Mag ik met die gedachte nog even teruggaan naar dat voorbeeld uit de inleiding, gemeente. Stel je nou eens voor dat terwijl de dingen er zo voor staan en de Heere in Christus zoveel aan een verloren wereld heeft willen schenken. En je zou er niks mee doen. Je zou net doen of er niks gebeurd is. Je hoort het wel aan, maar je leeft zomaar verder. Dat verhaal wat ik u net vertelde, dat eindigt op een schrijnende manier. Die man zit daar verbroken in het gras te huilen en hij kijkt op een zeker moment op naar die trein die voorbij gaat en dan treft hem zo pijnlijk dat daar allerlei mensen in die trein zitten en die kijken helemaal niet naar buiten. De een zit te lezen in zijn krant en een tweede zit daar wat te praten of te roken en een derde zit met een vierde te lachen en te praten en ze gaan zomaar verder. Ze leven nog heel de trein vol. En niemand die erbij stilstaat. Dat is ten koste van het leven van een kind. U zegt, ja, die mensen konden het niet helpen, dominee. Hoe zouden die dat nou moeten weten? Dat is vanwege een ander dat ze nog leven. U weet het, gemeente. Dat er één geweest is die zijn zoon heeft overgehad om vijanden met zichzelf te verzoenen. Maar hoe gaat u nou straks vanavond naar huis? Lachend en pratend over dingen van de wereld. Alweer denkend aan de dingen die u morgen hoopt te gaan doen of die u van de week van plan bent. Weer opgaand in je vrienden en je vriendinnen. Wat ben je van plan vanavond als je naar huis gaat of als je naar een andere plek gaat? Wat zal het evangelie van artikel 20 in ons hart achterlaten, gemeente? Zou het ons niet moeten stilzetten? Ons hart verbreken. Want er heeft nooit iemand recht gehad om onbekeerd te zijn. Maar een gemeente die gedoopt is. En een gemeente die weet dat het Goede Vrijdag geweest is. Heeft helemaal geen recht, een gemeente, om de Heere ongehoorzaam te zijn. Dat mag niet. Maar het hoeft ook niet. In de Heere Jezus verkondigt het evangelie ons dat alle dingen gereed zijn. Rechtvaardigmaking, onsterfelijkheid, eeuwig leven, zeggen de laatste regels van ons artikel. En daar mag je nou door het geloof indelen. Mensen die zelf verdoemeling worden voor God en niks anders weten te doen dan te pleiten op het bloed en het werk van een ander. Kijk, gemeente, dat geloof wordt niet onaangevochten. Dat kent zijn strijd, dat kent zijn twijfels. Juist ook als je na ontvangen genade weer in zonde valt en je zegt, Heere, waar heb u het nou aan verdiend? Nou had ik zo mij voorgenomen om u altijd te bedoelen en weer heb ik u op uw vaderhart getrapt. Is de doop ook nog iets gemeend om je weer overeind te helpen? Als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, Zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En Paulus zei het zo. Want ik ben verzekerd dat dood nog leven, engelen nog overheden nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, zijn Zoon, onze Heere. Amen.